Namens de kerkenraad maak ik u het volgende bekend, gemeente. Voor de tweede keer wordt u meegedeeld dat we de kerkenraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis Anja de Graaf, Da Costastraat 9 en Arjan Zwaan, Strausweg 23. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden aanstaande zondagmorgen hier in de fontein. Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor de diaconie. U wordt herinnerd aan wat in het kerkblad staat over de evangelisatiesamenkomst aanstaande dinsdag. We hopen dat de gemeente daar ook bij is. En de zusters van de gemeente worden herinnerd aan wat in het kerkblad staat en in de plaatselijke pers over de vrouwencontactdag aanstaande woensdagmorgen. Over al die dingen leest u verder wel in het kerkblad. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren de versen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, want uw is het koninkrijk, o Heere. Het gebed des Heren vers 3 en vers 9. Heer, spreekt ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 110, de versen 1 en 2. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 5. We luisteren dus naar Gods wet, We zingen Psalm 110, vers 1 en 2 en we lezen Openbaring 5. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een uit de ouderlingen zeide tot mij: wee niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag, en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de elksieters en gouden violen zijnde vol reukwelk, dewelke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen is gegrond op wat wij gelezen hebben in dit gedeelte en dat te vinden is in veel andere uitspraken van de Heilige Schrift. En dat zo op grond daarvan beleden is in de Heidelbergse Catechismus, zondag 19... de antwoorden 50 en 51. Ik bedien u Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat verstaan en beleden hebben, in zondag 19, vraag 50 en 51. Daar wordt gevraagd: waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En het antwoord luidde: wel, Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis ligt op de paas nog steeds zuster A. Koelewijn van de Koningin Emmastraat 4. Al gaat het de goede kant op. Daar werd in verband met problemen in haar zwangerschap opgenomen Margriet Duis, de graaf van de Rickert Jacobstraat 17. In de Lichtenberg denken we aan onze oude broeder W. Hopman uit de haven, die een operatie zou moeten ondergaan, als dat kan. Aan zuster A. van Twillert Huygen van de Merel 24, die in de afgelopen week weer moest worden opgenomen. En in haar situatie betekent dat altijd heel veel zorg. Daar ligt ook in verband met zwangerschapsproblemen zuster Jebost Duist van de Corkeestraat 18... terwijl daar morgen voor onderzoek en mogelijk een operatie naartoe moet zuster T. van de groep De Graaf van de Verdistraat 167. In het Maarschalksbos denken we aan zuster van Soest verder van de Bilderdijkstraat 42. Uit het ziekenhuis mocht weer thuiskomen zuster van de Poel Koelewijn van de Koenraadstraat 38. In onze voorbeden willen we ook denken aan de rouwdragenden in het midden van de gemeente. In het bijzonder aan hen die in de afgelopen weken moeder of vader verloren. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Getrouwe heren, wanneer we vanmorgen voor uw heilig aangezicht mogen naderen, dan is er eigenlijk maar één verlangen in ons hart en dat is dat u zelf in ons midden zou willen zijn. En dat komen wij u vragen. Wilt u zelf de plaats die u toekomt in het midden van ons innemen? O, aan de ene kant, Heere, vervult ons dat met vrezen en met beven. Want als u de heilige God uw aangezicht doet lichten aan ons, dan wordt het zo heel erg pijnlijk duidelijk wie wij zijn, zondaren, die voor u niet kunnen bestaan. Dan is in dat licht van u dat enkel licht is, zo schrijnend zichtbaar de duisternis van ons bestaan. En hoe zouden wij leven, Heere, als u ons dan zou aanzien in onszelf? En toch willen we u vragen, Heere, of u zelf vanmorgen in ons midden wilt zijn. En we vragen u dat, niet op grond van iets in ons, integendeel, alles in ons doet ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Geeft ons reden om te buigen, om te vragen, ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. Maar dan vragen we dat met een beroep op de grote Heere Jezus Christus. Of u in hem en omzijdend wil. In ons midden wilt zijn. En of u in hem en omzijdend willen op grond van zijn dierbaar bloed, dat een volkomen verzoening is voor alle zonden en dat volkomen reinigt van alle ongerechtigheid, door uw heilige geest wilt wonen en werken in onze harten hier op de preekstoel, zodat uw dienstknecht kracht en stem ontvangt en geleid door uw heilige geest uw woorden mag spreken. En in het midden van de gemeente, opdat oren worden doorboord en harten worden ontsloten. Want daar gaat het toch om, Heere. Uw dienstknecht kan preken wat hij wil, maar ik kan geen hart bekeren. En ik kan geen bedroefde vanwege de zonde, schuld of vanwege de zonde gevolgen vertroosten. Want mensen zijn moeilijke vertroosters. En ik kan geen schuchtere dichterbij brengen. En ik kan geen situatie veranderen. Geen dwalende lijden in het effen spoor. En daar gaat het toch wel om hier in de kerk. Daar gaat het toch om, Heren, dat een onbekeerde wordt stilgezet. En dat een dode wordt levend gemaakt. En dat een dwalende wordt gevonden en wordt thuisgebracht. En dat een afkerige zich bekeren. En dat een van verre staande wordt gebracht tot dat toevluchtnemende geloof dat zegt, al is het dan maar dat ik de zomer van zijn kleed mag aanraken. Maar als er maar iets mag zijn van een gezegende ontmoeting met de levende Heere Jezus Christus, dan zal mijn ziel gered zijn. Zou u dat nou willen doen, Heere? Zou u daarvoor uw dienstknecht willen gebruiken? Zou u hem willen maken tot een kanaal van uw zegen? En willen geven dat hij zo mag preken dat de Heilige Geest met dat woord mag doordringen in de harten. Vernieuwend mag werken in de levens. Opdat uw naam wordt verheerlijkt, opdat de gemeente wordt gebouwd. Opdat zondaren worden gezaligd. En opdat er zo van ons een getuigenis mogen uitgaan in een wereld die in het donker leeft. En die aan alle kanten zo muurvast loopt met alles. Dat we in onze tijd, ondanks alle mogelijkheden en krachten waar wij mensen over beschikken. toch zo heel sterk het gevoel hebben als we leven bij het licht van de schriften dat deze wereld zo niet lang meer kan bestaan. Maar dat we met rassen schreden in de richting van de wederkomst van de Heere Jezus ons spoeden. Wat hebben we dan nodig, Heere? Dat er zicht komt op die komende Christus. Wat hebben we dan nodig dat we ontdekken dat bij die vele dingen waar wij ons om bekommeren en druk maken, één ding belangrijk is. Dat wij die komende rechter in het heden der genade dat zomaar afgelopen kan zijn, leren kennen als de gekomen redder die als koning ons leven in zijn hand houdt en het leidt en regeert naar zijn raad. Heilige Geest zou u daartoe willen werken. We smeken het u uit het diepste van ons hart. Zou u de zonde willen uitbannen? Zou u de krachten van de duisternis en van de Satan willen verbreken? En zou u de wereld buiten de deur willen houden? En ons verlossen van de wereld. Zou u willen werken, Heere, in de harten van de oudsten onder ons. Opdat ze mogen wandelen voor uw aangezicht en zo een getuigenis mogen zijn voor het volgende geslacht. Jaloersmakend. Begeerig, begeerte wekkend. Zou u zo willen werken, Heere, in de harten van hen die in de kracht van het leven zijn? Vaders en moeders van een opgroeiend gezin, staande midden in de drukte van een bedrijf en van deze samenleving. Opdat in hun leven zichtbaar mogen worden, die kracht uit de hoge, die alles op Christus doet uitlopen. En zou u zo willen werken in de harten van onze jongeren waar zo geweldig aan getrokken wordt. En die zo vaak in deze tijd dreigen het spoor bijster te raken. Ook al omdat wij ouderen dat spoor niet in alle duidelijkheid weten te wijzen. En zou u het dan zo willen maken dat er vanmorgen in de prediking ook wat voor de kinderen bij is. Opdat die kinderen vroeg wat van verstaan. Hoe noodzakelijk het is. De Heere Jezus te zoeken en een nieuw hart van u te begeren. Heere, wij zijn zulke hulpeloze mensen. In ons is geen kracht en in ons is geen wijsheid en in ons is geen moed. Maar bij u is toch alles. En dat alles is er toch in overvloed. En u wordt toch van geven niet armer, integendeel. U vindt er toch uw vreugde in, wanneer uw volk zich in u verblijdt. Heere, werk dan maar. En denk aan ons. En laat uw ogen ons mogen zien. Uw stem ons hart mogen raken. Uw hand ons leven mogen leiden. Wij komen tot u, drie enige God, die in de Heere Jezus Christus vandaag over alle dingen regeert. En wat is het een voorrecht, Heere, om dat te mogen lezen in de schriften en dat te mogen geloven met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Want dan weten we ook, Heere, dat u zich met deze wereld bemoeit en dat u zich met ons eigen kleine leventje bemoeit. Dan weten we dat het waar is dat we moeite en verdriet in uw hand mogen leggen. Dat we het daar ook mogen laten liggen. En dat doen we vanmorgen, Heere. Onze rouw. En dan weet u wel wat dat voor een ieder van ons inhoudt. En dan kent u ze in ons midden die in de afgelopen week afscheid moesten nemen van een lieve moeder. Soms heel kort na het sterven van vader. En dan weet u wie een vader verloor. En dan weet u van rouw die schrijnt. Die soms opnieuw gaat schrijden omdat we zo heel sterk op bepaalde data meer nog dan anders herinnerd worden aan wat er in ons leven gebeurde, trooster aller smarten, gedenkt u ze. En ook allen die, doordat de rouw in hun leven kwam, zo eenzaam zijn geworden, zo alleen. We bidden u voor de zieken, heren, de zieken thuis en de zieken in de verpleeghuizen. We bidden voor hen wier namen we noemden, voor zuster Koelewijn. We danken er u voor dat het de goede kant op mag gaan. En we bidden u, neem haar bij de hand en leid haar leven. En gedenk ook haar moeder, nu de levensavond steeds verder valt. Wij bidden u voor Margriet Duist en voor Jannie Bos, die vanwege problemen in hun verwachtingstijd in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Wilt u ze rust en overgave schenken, Heer, en het kon het zijn zo maken dat het verlangen van het hart wordt vervuld. En dat op uw tijd gezonde kinderen worden gelegd in de armen van moeders die daarin uw gunst mogen opmerken. Wij bidden u, Heere, voor onze zuster van Soest. We danken u dat het goed met haar mag gaan, gedenk haar ten goede. Zegen onze oude broeder Hopman. U weet hoe hij naar u zoekt. U weet ook hoe hij daar in het ziekenhuis ligt. Erbarm u over hem naar lichaam en ziel beide en laat u dat mogen ervaren. U bidden we, Heere, voor onze zuster van Twillert. Ze moest weer naar het ziekenhuis en u weet na alles wat er een paar jaar geleden gebeurde, wat een spanning dat voor haar meebrengt. En hoezeer dan de gedachten vermenigvuldigd worden en de zorgen ineens weer zo hoog reizen. Och, kon het zijn, laat het allemaal wat mogen meevallen. En laat uw kracht ervaren worden en laat, kon het zijn, ook dit keer mogen blijken dat u een God bent bij wie uitkomsten zijn. U hebt het al meer getoond, maar vooral doe uw hand ervaren die leidt naar uw raad. Wilt u ook met zuster van de groep meegaan als ze morgen naar het ziekenhuis gaat? Kon het zijn het allemaal wat meedoen vallen? Uw gunst ook daarin doen ervaren? En door alle dingen van het leven, haar en allen die met ziekte en met zorg te tobben hebben, dichter brengen tot u. Zo zijn onze ogen op u, Heere, voor heel de gemeente, ook voor hen die al met vakantie zijn, voor gemeenteleden veraf. Laten uw ogen de ganse aarde doorlopen. Sta krachtig bij wie op u hopen. Zegen de verkondiging van het evangelie. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op psalm 68, de versen 11 en 12. 68, 11 en 12. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem. 89, het achtste vers na het amen van de prediking. Gemeente, dat is hier dan een van de meest rustgevende woorden in de Heilige Schrift. Dat woord dat immers in zijn totaliteit spreekt van de rust. Is naar mijn gedachte het woord uit de Hebreeënbrief. Waar die schrijver zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Want als we om ons heen kijken in de wereld aan het einde van de 20e eeuw, dan is er nog niet zoveel waarvan we zeggen, dat blijft jaar in jaar uit maar hetzelfde. Wij leven in een tijd waarin de dingen zo snel veranderen, waarin de situaties zo angstaanjagend elkaar opjagen. En waarin vastheden en zekerheden die we dachten te hebben op allerlei gebied, ons zomaar tussen de vingers doordreigen te glippen. Dat je zegt, het is geen wonder dat deze wereld hoe langer hoe meer op hol slaat en dat deze wereld niet meer weet waar ze aan toe is. Te midden van al die onzekerheden, te midden van al die dingen die veranderen, is er één ding dat hetzelfde blijft? Is er één die dezelfde blijft? Jezus Christus. En dat betekent, gemeente, dat ik in de kerk wel weet waar ik aan toe ben. Want als Jezus Christus vandaag dezelfde is en als hij weer komt nog dezelfde zal zijn als toen hij hing aan het kruis, dan is het duidelijk dat je in de kerk nooit anders over de zonde hoeft te denken dan dat de Bijbel over die zonde schrijft, namelijk als een zaak die de Heere haat. Die de Heere niet kan verdragen. Waar hij zo'n volkomen afkeer van heeft dat hij ervoor wilde sterven aan het kruis van Golgotha. Maar dan is het tegelijkertijd duidelijk dat die Heere zijn volk nog net zo lief heeft als op het moment toen hij voor hen doodbloedde op datzelfde kruis. Hij is vandaag dezelfde die toen voor de zonde en ten behoeve van zijn volk stierf. En daarbij worden we bepaald, gemeente, wanneer we vanmorgen aan de hand van de belijdenis van de kerk der eeuwen gaan nadenken over Christus zittend aan Gods rechterhand. Drie gedachten zijn er vanmorgen die ons worden aangereikt door de catechismus. Zijn regering, zijn gaven en zijn bewaring. Christus zittend aan Gods rechterhand. We letten op zijn regering, op zijn gaven en op zijn bewaring. Wanneer we eerst maar eens beginnen, gemeente, te letten op de werkwoordsvorm van het artikel van onze apostolische geloofsbelijdenis dat in zondag 19 van de catechismus behandeld wordt, dan valt het ons op het eerste gezicht op dat we weer zijn gekomen bij een nieuw onderdeel van het werk van de Heer Jezus Christus. Misschien is het goed om het nog eventjes samen te vatten, opdat we de dingen zo ook in het kader blijven zien. Vanaf zondag 11, en dat is inmiddels denk ik zo een paar jaar geleden zowat, zijn we nu samen al bezig om na te denken over de Heere Jezus, over zijn persoon en over zijn werk. En we hebben dat gedaan aan de hand van wat de schriften ons leren vanuit zijn namen en over zijn ambten en van zijn naturen en van zijn staten, de staat van de vernedering en van de staat van de verhoging. En nu in zondag 19 zijn we dan eindelijk toegekomen aan de afronding van het belijden aangaande de Heere Jezus Christus en zijn werk. Ik noem dat nou een afronding, gemeente, maar dat is natuurlijk maar in hele betrekkelijke zin het geval en dat zou zelfs een beetje hoogmoedig kunnen klinken. Want het is waar, we hebben samen stap voor stap nagedacht over de persoon en het werk van Christus. En we hebben dat toch wel heel uitgebreid gedaan ook, soms meer dan één keer over één vraag en antwoord nagedacht. Maar toch, gemeente, nu we zijn toegekomen aan de laatste zondag die over het werk van Christus handelt en volgende week komt dan de definitieve afsluiting daarvan, Nu moet ik voor u beleiden wat u hopelijk ook zelf al hebt aangevoeld, gemeente. Ik kan de reeks dier schatten niet tellen nog bevatten. Er zijn momenten als een dienaar des woords mag preken over de Heere Jezus Christus en zijn werk, dat hij zegt: Heere, geef me het penseel van Rembrandt om deze Christus de gemeente voor ogen te schilderen. Heere, geef me de dichtkunst van een Vondel om van deze Christus te zingen in telkens weer nieuwe woorden. Maar nu we langzamerhand naar die afronding toe gaan, gemeente, nu zeg ik al, had ik alle tongen van mensen en van engelen om de grootheid en de lof en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus te bezingen, dan zou ik nog niet in al zijn volheid u kunnen verkondigen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Want ik ben maar een vriend van de bruidegom. En al is dat het grote wonder in het leven van een ambtsdrager, dat hij dat mag zijn, dat hij daartoe verwaardigd is. Om als vriend van de bruidegom te vragen om de hand van een bruid. En al is het de grootste vreugde van de vriend van de bruidegom om met een hart vervuld met heilbespiegelingen het schoonste lied van zijn koning te zingen. Het is ondertussen wel duidelijk, gemeente, dat als die Heere Jezus, die hemelse bruidegom, zal geopenbaard zijn, en als zijn bruidskerk hem zal mogen zien zoals hij is, en als ze leunend op zijn arm zal opklimmen uit de woestijn om door hem geleid te worden tot voor de troon van de Vader, naar de eeuwige bruiloftzalen van het Lam, dan zal die bruidskerk tegen haar bruidegom zeggen: mijn liefste, de helft was mij niet aangezegd. De helft nog niet. Wat zijt ge schoon. Wat zijt ge beminnelijk. Hoezeer bent u mijn liefste, mijn vriend. Maar goed, gemeente, al moet u het wat dat betreft met hulpmiddelen doen. En al hoop ik van harte dat dat hulpmiddel in de handen van God de Heilige Geest in het midden van de gemeente toch zo mag werken. Dat er in uw harten een hartstochtelijk verlangen mag groeien om die Heere Jezus Christus te mogen kennen. En die Heere Jezus Christus straks in eeuwigheid te mogen toebehoren. Ik mag toch wel zeggen dat we, wanneer we zondag 19 hebben afgehandeld, alle facetten van de persoon en van het werk van de Heere Jezus Christus voor ogen hebben gehad. Immers, we zijn nu toegekomen aan de staat van de verhoging. Daar zijn we mee bezig vanaf dat we in zondag 17, en dat was rond Pasen, hebben nagedacht over de opstanding van Christus uit de doden. En we hebben gezien, en onze catechisanten die weten dat inmiddels wel, als we Christus in zijn verhoging ontmoeten, dan zien we hem als de vrijgesprokene voor het aangezicht van de Vader, die loon ontvangt op zijn zware arbeid en die van dat loon uitdeelt aan zijn volk en in het midden van zijn kerk. Maar er is in dit opzicht een verschil, gemeente, dat we tot nu toe over dat werk van de Heere Jezus Christus telkens belijdenis deden als een zaak van het verleden. We hebben het immers met de kerk van de eeuwen gezegd: hij is ontvangen. Hij is geboren, hij heeft geleden, hij is gestorven. En ook toen we aan het stuk van de verhoging toekwamen, toen ging die werkwoordsvorm door: hij is opgestaan en hij is ten hemel gevaren. Dat wil zeggen, gemeente, we zijn bezig geweest tot nog toe met arbeid van de Heere Jezus Christus die hij voltooid heeft. Met arbeid van de Heere Jezus Christus waarvan we mogen zeggen: dat is geschied. En ik hoop ook dat de kinderen in de kerk die Nederlands krijgen op de lagere school, ik weet niet precies of dat vandaag nog net zo gaat als vroeger, dat die het begrijpen als ik zeg die werkwoordsvormen, die staan in de voltooid tegenwoordige tijd. Wij moesten vroeger dat opschrijven. VTT. Dat betekent, het is gebeurd. Al heeft het vandaag nog zijn betekenis. Maar nu zijn we toegekomen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarin we een andere werkwoordsvorm tegenkomen, namelijk de werkwoordsvorm zittende. En dat betekent dat we nu een onvoltooide tijd hebben. Het is een onvoltooid deelwoord. Dat wil zeggen, het gaat over iets dat zich afspeelt in de tegenwoordige tijd. Werk waar de Heere Jezus Christus mee bezig is. Nu op dit ogenblik, zondag 23 juni 1991. Op de morgen rondom 21:15 Nederlandse tijd. Ik weet wel, gemeente, als je dit zomaar oppervlakkig leest, dan heb je het gevoel dat dit geen werken meer is. Dan hebben wij het gevoel, als we van de Heere Jezus Christus belijden, zittend aan Gods rechterhand, dat van hem geldt, wat we ook wel eens zingen van de gelovigen die bij het sterven naar huis gaan, en van wie dat eenvoudige versje zingt als hier op aarde mijn werk is gedaan. We belijden immers de Heere Jezus Christus is erbij gaan zitten. En dan hebben we een beetje de indruk van iemand die na een lange werkdag thuis is gekomen en die dan in zijn stoel neerzakt en die zegt, zo, het werk is aan de kant. En tot op zekere hoogte is dat ook zo, want dat werkwoord van onze tekst zittende, dat spreekt ook van de rust van de Heere Jezus. Dat spreekt ook van de eeuwige Sabbat die in beginsel in zijn leven begonnen is. Want hij heeft het werk volbracht, dat heeft hij uitgeroepen aan het kruis. En hij heeft de overwinning behaald, dat is gebleken op de paasmorgen. Als de Heere Jezus Christus in de hemel aankomt, dan mag hij uitrusten van zijn moeitevolle arbeid aan het kruis en in het graf. Dan mag de Heere Jezus Christus nu in volkomen rust alles laten komen tot zijn doel. Inderdaad, jongens en meisjes, die Heere Jezus die gelegd werd in een kribbe, die wandelde over de aarde. Die hing aan een kruis. Die is er nou bij gaan zitten. Moet dat eens even vergelijken, gemeente, met wat de Bijbel ons zegt van de duivel. Die duivel die komt er niet aan toe om erbij te gaan zitten. Die duivel, zegt de Bijbel, die gaat rond als een briesende leeuw. En als je dat dan vergelijkt met het zitten van de Heere Jezus, dan zeg je, och, wat is die vorst der duisternis in paniek geraakt. Die rent maar heen en weer, een briesende leeuw. Jongens en meisjes, je bent wel eens een keer in de dierentuin geweest. En daar heb je natuurlijk wel eens een keer een leeuw gezien. Nou, dan zie je dat soms, dat in die dierentuin zo'n leeuw maar rusteloos heen en weer loopt voor die tralies. Met de gedachte van, als ik er nou maar eens eentje kon pakken van die daar voor mij staan. En zo loopt dat beest maar heen en weer. En je wordt er tegen het laatst zenuwachtig van als je dat beest ziet. Nou, de Bijbel zegt, terwijl de Heere Jezus erbij is gaan zitten, loopt die duivel maar rond als een briesende leeuw. Die is zo in paniek, terwijl de Heere Jezus zo zeker is van zijn overwinning. Oh, het is waar hoor, je leest in de Bijbel ook wel eens dat de Heere Jezus erbij gaat staan. Johannes ziet het op Patmos, ik zag een lam staande als geslacht. En als Stefanus tot de dood veroordeeld wordt, dan lees je het ook dat Stefanus zegt, ik zie de hemelen geopend en Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Dat gebeurt ook. Dat de Heere Jezus erbij gaat staan, en dat is een teken van de grote betrokkenheid die er voor de Heere Jezus Christus is bij wat er met zijn volk en met zijn lieve kinderen gebeurt. En dat staan van de Heere Jezus, dat zou je misschien het beste kunnen vergelijken met de familie rond de sterfbed. In die tijd dat een zieke wel steeds minder wordt, dan zie je de mensen eromheen die zitten. Ze houden de wacht. En dan ineens is er wat in de adem. En er zitten er hier natuurlijk heel wat iets zomaar voor zich zien uit hun eigen leven. Waardoor je overeind schiet. Ik zal nooit vergeten dat mijn oude grootmoeder, die op haar eigen benen nooit uit bed kon komen en die wat lag te rusten toen mijn vader sterven ging. Zomaar ineens naast het sterfbed van mijn vader stond. En dan sta je. En je kijkt allemaal gespannen in die ene richting. Dat hoofd van de geliefde. Die mond. Waar de laatste adem wordt uitgeblazen. Dan sta je. Omdat je met al de vezels van je bestaan bij die geliefde betrokken bent. Nou, zo laat de Bijbel inderdaad zien dat de Heere Jezus Christus vandaag ook nog wel eens een keer staat. Maar als iemand het vandaag vraagt aan de kerk van de eeuwen. Je hebt nou verteld wat de Heere Jezus Christus allemaal in het verleden gedaan heeft. Maar kun je me nou ook vertellen of de Heere Jezus vandaag nog wat doet? Dan beleidt de kerk der eeuwen, onze Heere Jezus Christus zit. Zo volkomen zeker is hij van zijn zaak. Zo volkomen rustig is hij ten aanzien van de afloop van alles. Hij is erbij gaan zitten. Maar als we dat dan zo gezien hebben, gemeente, dan moet u ondertussen wel goed onthouden dat dat zitten van de Heere Jezus Christus tegelijkertijd ook wel werk is. Zoals wij wel eens een keer zeggen, nou die en die, die kan het zittend af. De Heere Jezus Christus, die kan het nou inderdaad verder zittend af, gemeente. Maar het is wel werk van hem als hij daar zit. Want hij zit aan Gods rechterhand. Dat wil zeggen, hij zit in de troon. En iemand die in de troon zit, die is bezig met regeringsarbeid. En als de Bijbel ons zegt dat de Heere Jezus Christus aan Gods rechterhand zit, dan kun je dat ook zo lezen dat de Heere Jezus Christus Gods rechterhand is. En van die rechterhand van de Heere, daar weet u natuurlijk als gemeente die gewoon is om zijn psalmen te zingen en te kennen, wel het een en ander af, want dan weet u, die rechterhand van de Heere, daar zingen we van in de psalmen, dat hij grote en krachtige daden doet. Van die rechterhand van de Heere zingen we, dat hij door zijn daan de wereld doet beven en door zijn kracht Gods volk in stand houdt. Van die rechterhand van de Heere zingen we, dat die rechterhand van de Heere behoudt en dat die rechterhand van de Heere leven geeft en dat uw rechterhand van de Heere redding geeft. En nou zegt Gods woord, die rechterhand van God zijt onthouden, jongens en meisjes. Gods rechterhand, dat is Christus. En daarom zijn plaats in de hemel is het beste bewijs dat wij vandaag leven in de tijd van de Christusregering. Het is het enige bewijs daarvan en ik kom daar straks nog wel op terug, maar het is ook een afdoende bewijs, gemeente. Christus aan Gods rechterhand garandeert me. Er wordt vandaag geregeerd, niet door de duivel, niet door het noodlot, niet door het toeval. Christus regeert. En die plaats in de hemel, die heeft hij nu al, want de schrift die zegt dat zo heel erg duidelijk in de oud-testamentische profetie, zoals we die bezongen hebben met Psalm 110, zet u aan mijn rechterhand. En zoals je dat leest in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus mag zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dan gebruikt hij een woord dat spreekt over uitvoerende macht, over regeringsmacht. En in de visioenen van Stefanus wordt het duidelijk dat hij de Heere Jezus ziet aan Gods rechterhand. En Paulus mag ervan schrijven in zijn brieven. En de Hebreeënbrief jubelt het. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus zittend aan Gods rechterhand. En vooral als je de openbaring opslaat, gemeente, dan zie je dat dat lam met de boekrol in zijn doorboorde handen, door wie de Vader alle dingen regeert. Ja, daar willen we ook op letten, gemeente, dat er beleden wordt alle dingen. Dat betekent dus dat die regering van de Heere Jezus Christus aldus omvattend is. Dat nou heel concreet mag maken, maar in vanmorgen. Dat betekent dat die regering van de Heere Jezus Christus te maken heeft met een geboorteuur. Dat kan een troost zijn voor een zuster in verwachting. Ook voor een stel dat zo graag kinderen zou willen hebben. En het heeft alles te maken met mijn stervensuur. Hij bepaalt wanneer het tijd is. En wat kan dat een rust geven? Als je denkt aan jezelf of aan je geliefde die ziek is. Over alles. Dat heeft te maken met je kind. Dat je moest neerleggen in het graf. En dat heeft te maken met dat kind, dat je mag neerleggen in de wieg. Dat heeft te maken met een vervulde begeerte en dat heeft te maken met een onvervuld verlangen. Dat heeft te maken met voorspoed en met tegenspoed. Dat heeft te maken met het grote wereldgebeuren en met het kleine leventje van de mens. Alle dingen. En dan mag u het zelf invullen, gemeente, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenspoed, uitbouw van je bedrijf en faillissement van je bedrijf, oorlog en vrede, uitbreiding van de kerk en de komst van de antichrist. Zijn koninkrijk heerst over alles, onder alle omstandigheden, in alle tijden. Nee, u hebt gelijk dat wij dat nog niet zien. Het is helemaal waar, jonge mensen die op dit ogenblik al met een hele berg vragen zitten. Die zegt, dominee, dat kan je nou allemaal wel zeggen, maar als ik om me heen kijk, nou, ik zeg dat vanmorgen ook niet, als je om je heen kijkt, dan zie je dat aan alle kanten. Maar ik zeg dit vanmorgen als een belijdenis van het geloof van de christelijke kerk van alle eeuwen. Wij zien het nog niet. Maar dat is toch niet het einde van alle tegenspraak. Ja, als u net zo denkt als de wereld, dan kan ik me indenken dat je zegt, ik zie het niet en dus is het niet zo. Maar dan moet u wel bedenken dat die wereld om ons heen, ondanks al zijn televisie, dat wil zeggen zijn mogelijkheid om ver te kijken, uiteindelijk toch nooit verder heeft leren kijken dan dat zijn neus lang is. Vandaar dat je dat in de wereld ook vandaag kan tegenkomen. Dat de ene grote mond heeft omdat hij denkt dat hij alles kan doen. En dat de ander geen woorden meer heeft omdat hij niet weet hoe hij ermee om moet gaan. Maar een gelovige gemeente die kijkt toch verder dan dat zijn neus lang is. Een gelovige dat is toch een mens die dat geloof kent dat het bewijs is van de zaken die men niet ziet. Heb je er wel eens over gedacht, jonge mensen, dat het geloof eigenlijk de beste televisie is? En dat het wel eens goed zou zijn als een gelovige, wanneer die binnenkwam stappen bij een familie die met z'n allen naar dat blauwe oog zit te gapen. Dat hij er eens naast gaat staan en dat hij zegt, mensen, en ik zie wat jij niet ziet. En als ze dan zeggen, oh ja, maar we zien hier immers alles. De hele wereld in huis. We zien wat er aan de einde van de aarde gebeurt. We beschikken over alle mogelijkheden van vermaak en van amusement en wat de wereld kan en wat de wereld durft en wat de wereld doet. Dan mag een gelovige zeggen, en ik zie dingen die je met het blote oog niet kan zien. En die je met de sterkste telescoop niet kunt waarnemen. En die je met het meest omvangrijke tv-programma niet kunt opvangen. En die je met geen telefoon kunt horen. Want laat die wereld dan maar zeggen dat een gelovige achterlijk is en dat een gelovige ouderwets is, dat een gelovige niet bij de tijd is, maar een gelovige ziet verder dan dat de wereld ziet. En een gelovige die hoort meer dan dat de wereld ziet. En een gelovige ziet achtergronden die de wereld niet kan ontdekken. Want het geloof, gemeente, dat ziet wat Stefanus ziet. Op het moment dat hij ter dood veroordeeld wordt en hij zegt, ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, staande aan de rechterhand van God. En toen brulde die hele zaak van woede, want ze zagen er geen van allen wat van. De geloof dat ziet wat de Hebreeënschrijver zag. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De geloof dat ziet wat Johannes op Patmos ziet. Paarden van oordelen die rondrazen over de wereld. Antichrist die zich sterk maakt. Een wereld die de banden van God wil verscheuren. Maar allereerst en allermeest een lam, dat staat als geslacht. En dat regeert, omdat hij de boekrol in zijn doorboorde handen houdt. Dan zeggen we zelf, gemeente, maar dat is toch een geweldige bemoediging die we zo vanmorgen mee mogen krijgen midden in de wereld aan het einde van de 20e eeuw. Dat de Vader door de Heer Jezus Christus regeert. Dat wil zeggen dat achter alle dingen in deze wereld staat Hij. Die hier in dit antwoord wordt genoemd het hoofd van zijn gemeente. En die daarmee wordt getypeerd als degene die bij maar één ding belang heeft. En dat is waar ik ben. Daar wil ik zo graag, Vader, dat die bij mij zijn die Gij mij gegeven hebt. Opdat zij één mogen zijn gelijk wij één zijn. Zoals heb ik een poosje geleden in verband met de hemelvaart gezegd heb. Zoals wanneer een hoofd boven water is, dat hoofd maar aan één ding denkt. Hoe krijg ik de rest van het lichaam ook boven water, zodat het niet meer verdrinken kan. Zo regeert de Heer Jezus Christus, gemeente. Achter alles staat Hij. En de Heilige Schrift, wanneer ze daarvan spreekt, die zet dat tegelijkertijd altijd in het verband met heel zijn werk. Daar staat die Heer Jezus Christus, die zijn leven voor zijn volk heeft overgehad, die zijn bloed voor hen gestort heeft. Die Heere regeert over alles. Die Christus, van wie Paulus het zegt, en die wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn? Achter alles, gemeente, zijn de doorboorde handen van het Lam. Zeg nou eens eerlijk. Denkt u dat er uit die doorboorde handen van het Lam ooit iets verkeerds kan komen? Begrijpt u dat Paulus zegt, o de Heere, ons dan met hem niet alle dingen schenkt? Zou er dan nog iets in dit leven tegen ons zijn als de Heere Jezus Christus voor ons is? O ja, dat denken we wel eens een keer. Net zoals die oude Jacob dat dacht. Toen hij op een gegeven ogenblik zei, al deze dingen zijn tegen mij. Maar dan denk ik altijd aan die oude dominee die ik in mijn jeugdjaren al eens een keer hoorde zeggen. Jacob, die bedoelde het anders. Die bedoelde te zeggen, ik ben tegen al deze dingen. En achteraf zag hij het ook. Door het geloof. Zeg nou eens eerlijk, als je de Heere Jezus een klein beetje hebt leren kennen. En als je dan die handen van de Heere Jezus ziet waaruit alle dingen toekomen. Doorboorde middelaarshanden. Durf je het dan nog aan om die Heere Jezus van kwaad te verdenken? Om die Heere Jezus van onrecht en van oneerlijkheid te beschuldigen? Als je die bruidegom wat hebt leren kennen, gemeente, dan weet je toch dat die bruidegom uiteindelijk dwars door alles heen met één ding bezig is, en dat is om zijn bruidskerk te verwerven, toe te rusten. Bijeen te vergaderen, omdat hij uitziet naar de grote dag dat hij ze aan de Vader mag voorstellen. En mag zeggen, Vader, dit is er nou. Door u aan mij gegeven, door mij betaald, door de Heilige Geest wit gewassen. Dat is een geweldige troost, gemeente, want als de Heer Jezus Christus alle dingen regeert, dan betekent dat ook dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dat hij door alles heen bezig is om je tot zich te trekken, om je aan zich te binden, om je bij zich te houden, om je los te maken van alles wat je aan deze aarde bindt, om je te doen zijn een vreemdeling die leert verlangen naar een ander, dat is een beter vaderland. Probeer dat nou eens toe te passen vanmorgen. Probeer dat nou eens toe te passen. Als de Heere Jezus Christus je nou daarom onthoudt wat je zo graag wilde hebben. Opdat Hij alles voor je wordt. Als de Heere Jezus Christus je daarom ontneemt wat je dacht niet te kunnen missen. Omdat Hij wil dat u Hem alleen overhoudt. Als het nou daarom eens minder goed gaat in je bedrijf. Of als het nou daarom menselijk gesproken ronduit slecht gaat in je leven. En je gaat ontdekken dat de Heere Jezus dat nou doet om je te brengen tot de belijdenis. Zouden wij het goede uit de hand des Heeren ontvangen. En het kwade niet. Als de Heere nou daarom... Och, ik kan wel allerlei dingen noemen, maar vult u het nou voor uzelf eens in vanmorgen. Vult u het nou voor uzelf eens in. Als de Heere dat nou eens doet in je leven, om je daardoor te leren, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zeg je dan vanmorgen, dan is het goed, Heere. Zeg je dan vanmorgen terwijl je hart schreit. En terwijl er soms iets van de opstand naar boven lijkt te borrelen in je ziel. Doe het dan maar, Heere. Snoei me dan maar. Breek me dan maar. Maar dan is het goed. Dan reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Het gaat in dit leven niet buiten hem om, gemeente. Gods kerk deelt in deze wereld in alle moeite van de wereld. En soms krijgen ze het zelfs dubbel op en daar snappen we dan niks van. En dan zijn we wel eens geneigd om met Asaf te zeggen, Heere, wij struikelen erover. We hebben het gevoel dat het zo niet gaat zoals het uw bedoeling is. Maar terwijl de wereld zegt, het is hard en het is wreed en het is zinloos en we leggen er ons niet bij neer. Zegt Gods kerk. Wij zien Jezus aan Gods rechterhand. En als je vanmorgen vraagt, is dat iets dat dan inderdaad altijd rust geeft? Dan zeg ik, dan moet je eens even naar Stefanus kijken. Als de stenen naar hem toe komen. En als die stenen hem het hart uit het lijf slaan. En als die steden zijn hersenpan verpletteren. En als hij bezig is een gewelddadige dood te sterven. Omdat hij onder een open hemel staat en Jezus ziet. Is er een volkomen rust. Als bij een kind dat in de arm van moeder slapen gaat. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Als er iemand hier in de kerk zit die zegt, wat heb je daar nou aan? Jezus aan Gods rechterhand. Dan moet slot van Handelingen 7 eens lezen, gemeente. Dan ontdek je wat je daaraan hebt. Ook wanneer het oog niet ziet. Moet je dan alles maar over je heen laten komen, zegt iemand, nee, dat niet, gemeente, maar dat is het allereerste dat er geregeerd wordt. Dat is het eerste. We zijn niet aan het noodlot overgelaten en we zijn niet aan het kwaad overgeleverd. En er wordt niet geregeerd vanuit Den Haag of vanuit Brussel. En het is niet belangrijk of het Bush is die het voor het zeggen heeft of Gorbatsjov. Er is een lam dat geslacht is. Hij regeert over alles. Vindt u dat nou ook geen beschamende boodschap vanmorgen, gemeente? Beschamend omdat wij hier in de kerk toch al zo lang met deze Heere Jezus Christus geconfronteerd zijn en wij al zo lang het evangelie van deze Heere Jezus Christus mogen horen. Want er komt de vraag naar ons toe, gemeente, hebben wij met die koning der koningen ook al een vast verbond gemaakt? Verwacht u het nou inderdaad ook van hem? Rust, mijn ziel. De Heere Jezus is koning. Het is God de Vader die op hem wijst en die zegt, door hem regeren de koningen. Blijkt dat nou in onze handelen en in onze wandel? Onderscheidt ons dat van deze wereld? O, zeker, wanneer er onrecht is, dan mogen wij protesteren en wij mogen strijden voor de goede zaak. En we zijn geroepen om onrecht aan de kaak te stellen, gemeente. En we moeten werken en we moeten arbeiden met onze handen. Maar het blijft waar, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En dan kunnen er op het gebed ook vandaag nog wonderen gebeuren. En dan worden er ook vandaag nog harten geneigd. En dan worden er ook vandaag nog deuren geopend. En dan worden er ook vandaag nog wegen gebaand. Dan zijn er mensen die het ook vandaag nog leren. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dan zegt hij vanmorgen tegen zo'n verontrust mens hier in de kerk. Kijk nou eens omhoog en kijk nou eens eventjes terug. En wees nou eens eerlijk, heeft het u aan iets ontbroken? Wees nou eens eerlijk, heb je ooit iemand ontmoet die genade ontving? En die daar niet genoeg aan had. De Heere regeert. O gemeente, dat is ook een geweldige waarschuwende boodschap. Want als de Heere het voor het zeggen heeft, dan betekent dat ook dat wij aan die Heere verantwoording schuldig zijn. Dan betekent dat ook dat wij van ons hele leven, dat hij ons geschonken heeft, van de wieg tot het graf, hem rekenschap moeten afleggen. Dat betekent dat ook, gemeente, dat ons aller leven uitloopt op die plaats voor de troon, waar hij zit om te oordelen de levenden en de doden. En daarover moet het een volgende keer nog gaan. Maar vanmorgen is het de vraag. Is hij uw hoofd? Ben jij een lid van zijn lichaam? Een stukje van hem. Alleen voor hen is er immers die enige troost, gemeente. Want toen ik die tekst citeerde, dat alle dingen zullen medewerken ten goede, dan moet u die tekst wel helemaal lezen en in zijn verband laten staan. En dan moet u onthouden dat de apostel zegt dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ja, zegt u precies, dominee, daar zat ik al op te wachten, want ik denk de tijd die schiet al op. We krijgen toch nog wel een antwoord op de vraag van geldt dat nou voor iedereen en anders voor wie geldt het dan wel? Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, ja zeg u, daar schiet ik wat mee op, want dat is de uitverkiezing en dan ga ik weer met de vragen naar huis, wat moet ik daarmee? Dan mag ik daar dan nog even op ingaan, gemeente, en zo proberen een antwoord te geven op de vraag, horen wij bij hem en u te helpen om dat antwoord op die vraag ook heel eerlijk en heel concreet te geven. Er staat zo'n prachtig duidelijk beeld in dit antwoord. Het is dat beeld van het hoofd en van het lichaam. En u weet wel, een hoofd en een lichaam die zijn aan elkaar verbonden. Op het moment dat dat niet het geval is, dan is het niet meer zo best met je. Dat snapt iedereen hier in de kerk. Een hoofd en een lichaam, dat moet aan elkaar vastzitten. En anders dan is het wel fout. En wat betekent dat nou, dat het hoofd en dat lichaam aan elkaar verbonden zijn? Dat betekent onder andere dit, dat hetzelfde bloed dat door het lichaam stroomt, ook door het hoofd stroomt. En andersom, dat is toch zo, jongens en meisjes? Er pompt toch geen ander bloed door je hoofd in dan dat er door je hart in pompt? Dat is hetzelfde bloed. Dat bloed van het hoofd, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En als het hoofd en het lichaam aan elkaar verbonden zijn, dan betekent het dat er dezelfde geest in het hoofd en in het lichaam woont. De geest van Jezus Christus, Gods Zoon, die in hem als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, zegt het avondmaalsformulier zo prachtig. En dan betekent het, gemeente, dat het woord van het hoofd een wet is voor je lichaam. Ik zou bijna zeggen, dat snappen de kinderen in de kerk hier op het best. Want hoe komt het dat ik op dit ogenblik zo doe met mijn rechterwijsvinger, jongens en meisjes? Omdat er hier ergens iets is dat zegt dat ik dat moet doen. En hoe komt het dat ik zo doe met mijn linkerhand? Omdat er hier ergens iets is dat zegt dat ik dat moet doen. Nou, zo is het nou. Dan komen de signalen vanuit het hoofd naar het lichaam. Waarom loop ik straks als de kerk uitgaat, die kant op de Bikkersweg en die kant op, dat mijn hoofd zegt, daar woon ik, daar hoor ik. Nou, dat snapt toch iedereen, dat snappen toch de kinderen hier in de kerk vanmorgen. Nou, pas nou maar toe. Als Christus het hoofd is en ik ben een stukje van zijn lichaam, wat betekent dat dan? Dat betekent dat ik doe wat hij zegt. Heel simpel. Dat betekent dat zijn woord mijn wet is. Dat betekent dat mijn leven wordt bestuurd vanuit het hoofd dat in de hemel is. Dat mijn voeten gaan op de wegen die het hoofd mij wijst. En dat mijn handen zich uitstrekken naar dat wat het hoofd mij ingeeft. En dat ik handel en dat mijn hart zich openstelt voor dat wat het hoofd mij leert. Is het zo, gemeente? Bloed van de Heere Jezus Christus. Is dat onze levensbron? Omdat we leerden zeggen, het is zijn bloed waarmee hij voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Ik ben erdoor gekocht. Ik ben erdoor verlost. Ik word op grond van dat bloed bewaard. Is dat zo, gemeente, dat de geest van de Heere Jezus Christus jouw levensgeheim is? Dat wil zeggen dat ik door die geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereid ben. Is dat zo, gemeente, dat onze levensopenbaring is in overeenstemming met zijn woord? En dat die koning die over alle dingen regeert, het ook over alle dingen van mijn leven voor het zeggen mag hebben, zodat ik verlost word van die gruwelijke dwaasheid. Dat ik zeg, nou, dat heeft toch niks te maken met mijn geloof. En dat heeft toch niks te maken met je hart. En daar bemoeit de Heere Jezus zich toch niet mee. Van het hoofd uit. Is de Heere Jezus de koning van uw leven, gemeente? Regeert hij? Mag hij het voor het zeggen hebben? Dan zeg je met alle dingen. Ook als het over de zondag verder gaat. Ook als het over de vakantie gaat. Ook als het gaat over de vraag wat je verder zult gaan doen nu een schooljaar en misschien een schoolperiode wordt afgesloten. Ook als het over de dingen van je uiterlijk gaat. Dan zeg je bij alle dingen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Spreek, Heere. Uw knecht hoort. U vroeg toch. Waar blijkt het nou uit en waaruit kan ik weten dat ik een onderdaan van deze koning ben? Nou blijkt het daaruit. Dat er een hartelijke begeerte in ons leven is gekomen. Om deze koning lief te hebben. Ik ga stoppen, gemeente. Want ik ben eigenlijk niet verder gekomen dan antwoord 50, maar er zat zoveel in. Dat ik aan antwoord 51 niet meer begin, want dan zou de dienst veel te lang duren. En dan zouden we die heerlijke belijdenis een beetje moeten afraffelen. Maar vraag u dat dan maar af. Als we toch die slotpsalm zingen na de preek. Is dat nou inderdaad waar? Onze koning. Mag je dat dan met een eerlijk hart zeggen? Ook als je denkt aan gisteravond? Ook als je denkt aan je vakantieplannen? Ook als je vanavond in de spiegel kijkt? Onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Wat een bemoedigende boodschap vanuit uw woord vanmorgen. Dat u door Christus alle dingen regeert. Oh, misschien was het ook wel geen makkelijke boodschap voor iemand hier in de kerk die het met die gang van zaken in zijn leven niet eens is. Zou u hem dan maar willen leren buigen? Om zo rust te vinden in deze koning. En misschien was het wel een erge waarschuwing voor ouderen en jongeren die wel een koning willen hebben om ze straks door de doodsjordaan heen te halen, maar die dat los willen zien van het leven van elke dag en heel dit leven op hun eigen manier willen invullen. En die vanmorgen verstaan hebben, dat kan niet. Want als het bloed van het hoofd niet om me heen stroomt en als de geest van het hoofd niet in me woont en als het woord van het hoofd geen wet voor me is, dan hoor ik niet bij het lichaam van Christus. Dan sta ik er straks voor eeuwig buiten. Wat wilt u dan geven, heren? Dat ze zich niet omdraaien en weglopen en zeggen, die prijs is te hoog. Wat wilt u ze doen buigen aan de voeten van deze koning? Om te vragen, wilt u ook mijn koning zijn? En laat de troost van dat woord meegaan met allen. Die vanmorgen antwoord kregen op hun vragen. Die vanmorgen uitzicht zagen in hun leven. Heere Jezus aan Gods rechterhand. Lam dat zit bij de Vader. Werk uw werk in ons uit. U tot eer. Ons tot heil. Amen. Onze slotzing is Psalm 72, vers 10. Dan zal naar zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. 72, het tiende vers. Met u de zegen die uit de doorboren handen van deze koning tot ons komt en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus die Davids troon beklom. De liefde van zijn Vader in deze koning geopenbaard. De gemeenschap van de Heilige Geest die aan deze koning verbindt en onder hem doet leven. Zij met u allen. Amen.